Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het psalm 5, en daarvan het 7e en het 8e vers. Maar mij ontmoet uw mededogen, en leidt mij in uw gerechtigheden. Psalm 5, vers 7 en 8. Wij lezen het woord des Heren uit de profetieën van Jesaja, 43e hoofdstuk. We beginnen de lezing uit bij vers 14 en we lezen tot het eind. Jesaja 43 vanaf het 14e vers. En dan zingen we in aansluiting aan de schriftlezing het 7e vers van psalm 99. Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan. Alzo zegt de Heere, uw verlosser, de heilige Israëls, om uw liederwil heb ik naar Babel gezonden en heb hen allen vluchtig doen nederdalen, te weten de Galdeën, in de schepen op welke zij juichten. Ik ben de Heere, uw heilige, de schepper van Israël, uw koning. Alzo zegt de Heere, die in de zee een weg en in de sterke wateren een pad maakte, die wagens en paarden heer en macht voortbracht, tezamen zijn zij nedergelegen, ze zullen niet weer opstaan. Ze zijn uitgeblust, gelijk een vlaswiek zijn ze uitgegaan. Gedenk de vorige dingen niet en overleg de oude dingen niet. Zie, ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten. Zult gij lieden dat niet weten? Ja, ik zal in de woestijnen wegleggen en rivieren in de wildernis. Het gedierte des velds zal mij eren, de draken en de jonge struisen. Want ik zal in de woestijn wateren geven en rivieren in de wildernis, om mijn volk, mijn uitverkorenen, drinken te geven. Dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob, als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. Mij hebt gij niet gebracht het kleine vee uwer brandoffers, en met uw slachtoffers hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u mij niet doen dienen met spijsoffer, en ik heb u niet vermoeid met wierook. Mij hebt gij geen kalmes voor geld gekocht, en met het vette uwer slachtoffers hebt gij mij niet gedrenkt. Maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonden. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet. Maakt mij indachtig. Laat ons tezamen richten. Vertelt gij uw redenen opdat gij moogt gerechtvaardigd worden. Uw eerste vader heeft gezondigd en uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Daarom zal ik de oversten des heiligdoms ontheiligen en Jacob ten ban overgeven en Israël tot beschimpingen. Zullen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Onze tekst vindt u ook vanavond weer in het 35e hoofdstuk van Jesaja. Jesaja 35. Dit keer het 8e vers. Daar lezen wij, en aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn. Die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Getrouwe en barmhartige God, we danken u ervoor dat we weer hier mogen zijn. Dat u ons ook vanavond nog weer in de gelegenheid stelt om te horen de dingen die tot onze vrede dienen. Want gelukkig hebben we zo'n boodschap, Heere. Geeft gij ons zo'n boodschap. En daarin vertelt u ons wat tot onze vrede dient. Hoe we zalig kunnen worden. Hoe we verlost kunnen worden van onze zonden en ongerechtigheden, van onze schuld en van onze onreinheid. En hoe we weer behouden kunnen worden, verzoend met God. En hoe zelfs zo'n mensenkind die vol ongerechtigheid is en die zoveel verkeerdheid in zijn leven heeft, die ook zo'n verdorven bestaan heeft, hoe zo'n mens toch straks zalig worden zal tot in de eeuwigheid toe. Zalig in de nabijheid van u. Zalig in de heerlijkheid van het eeuwige leven. Heren, u hebt zelf daarvoor een weg uitgedacht. Dat is niet van mensen afkomstig, dat hebben wij, dat hebben anderen niet uitgedacht. Maar dat hebt gij geopenbaard. En u hebt het alles ook gedaan wat ervoor nodig was om die weg ook begaanbaar te maken. U wilde die weg. U hebt hem zelf gelegd. De Heer Jezus heeft zelfs getuigd, ik ben de weg. En de Heilige Geest brengt op die weg en leidt op die weg en houdt op die weg. En brengt de dwalenden zelfs ook weer terug op die weg. Heren, zo is het alles van u. Van begin tot eind. Daarom zegt u het ook in uw woord dat u de Alpha en de Omega bent. De eerste en de laatste. En we belijden het voor u, Heren, dat als er ooit een mens naar u gaat vragen, dat dat is omdat u eerst naar hem gevraagd hebt. Als er ooit een hart naar u uitgaat, dat is dan omdat gij dat hart hebt aangeraakt. Als er ooit een mens zijn schuld gaat belijden, dan is dat omdat u hem zijn schuld hebt doen zien. Als er ooit een mens genade gaat begeren, dan is dat omdat u hem behoefte gemaakt hebt. Als er ooit een mens in de Heer Jezus mag gaan geloven, dan is dat omdat u dat geloof gewerkt hebt. Heren, en zo is het van begin tot eind. Zo zal het straks ook uw werk zijn als uw volk. Als degene die gij levend gemaakt hebt, ook het eeuwige leven zullen mogen beërven. En als u ze tot u nemen zult in heerlijkheid. Heren, geef ons daar maar diepe beseffen van. Dat we inderdaad ook alles van onszelf leren afschrijven en van dat van onszelf leren afzien. Om alleen maar op u en op uw genade te leren vertrouwen. Dat is een hele weg. En dat is een hele les. En daarom is het ook een hele les, Heren, omdat wij zulke hardleerse mensen zijn, die ook na ontvangen genade iedere keer weer dezelfde dingen moeten horen en iedere keer weer door u moeten worden bearbeid. Daarom, Heren, er zal nooit wat van terecht komen als u niet de getrouwe zou zijn. Maar u bent immers de getrouwe en zo mogen we onze kerkdiensten toch ook menigmaal beginnen. Gij laat niet varen de werken uwer handen. En waar u het goede werk begonnen zijt, Heren, daar zult u het ook voortzetten. En daar geeft u ook gedurig weer de middelen op dat dat onderhouden zou worden. Dat goede werk, dat waarachtige geloof. En een van de middelen die gij daartoe verordineerd hebt is de prediking van uw woord, zoals we die ook vandaag weer mogen beleven. En een ander middel daartoe ingezet is toch ook het heilig sacrament. Aan de tafel des Heren, waar de zichtbare tekenen van het offer van uw zoon worden uitgestald en tentoongespreid. En waar mensen dat woord mogen horen dat hij eens sprak en dat hij toch eigenlijk gedurig weer herhaalt. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heren, wij bidden van u dat we de middelen der genade op de juiste waarde mogen schatten. Allereerst het evangelie dat u ons laat prediken. Het woord dat we mogen lezen en dat we gemeenschappelijk mogen overdenken in onze kerkdiensten. O God, wij bidden van u, doe ons dat toch waarderen en op de juiste waarde schatten. Het is geen geringe zaak als wij zondag aan zondag de boodschap mogen horen die gij laat spreken. O, wat hebben wij dan toch alle aandacht erbij nodig? Wat hebben we er toch geopende oren bij nodig? Maar ook een ontsloten hart Want anders zullen we er niet eens naar luisteren en gaat het aan ons geheel en al voorbij. En slaan we de waarschuwingen in de wind en achten we de nodigingen niet. O God, wij bidden van u om open oren, om een geopend hart. Wij bidden u om dat wonder dat gij bij Lydia deed, welker hart de Heere opende, zodat ze acht nam op hetgeen gesproken werd. Geef ons datzelfde voorrecht, Heere. Zij kon er niet buiten. Wij kunnen er net zo min buiten. En als we dan nog vreemdelingen van uw genade zijn, en als we de kracht van uw woord nog nooit hebben ondervonden, wilt ge dan door uw Heilige Geest het vanavond eens zo maken, o God, dat dat woord werkelijk kracht zal doen, en dat het vrucht zal mogen voortbrengen, en dat het ons leven mag gaan veranderen, grondig veranderen. Wij bidden van u, Heere, dat u ook uw woord nog gebruiken wilt voor hen die al eerder de kracht van dat evangelie hebben mogen ondervinden, maar die gedurig weer afhankelijk blijven van u, dat gij hen opnieuw bezoekt met uw heil en dat gij opnieuw de schriften opent en hun verstand daarbij opent, zodat ze meer en meer mogen gaan verstaan van dat heil dat gij gewerkt hebt en dat gij nog uitwerkt. Denk aan degenen, Heren, die u kennen mogen, en laten ze vervolgen mogen u de Heren te kennen. En onderhoud gij zo het werk dat gij begonnen zijt. En als er zijn, Heren, die menen dat ze de kracht van dat evangelie kennen, terwijl het in uw opinie toch anders ligt, en dat het naar uw maatstaven gemeten toch niet meer is dan wat uiterlijk vertoon, of wat gevoeligheid, of wat aandoeningen misschien. Wilt u ze er dan bij bepalen, Heren, dat er meer nodig is dan een gemoedsaandoening, en dat er meer nodig is dan verstandelijke kennis, en dat er meer nodig is dan is een keer een gewetensovertuiging. Dat is allemaal nog niet zaligmakend. We kunnen zelfs het woord smaken en het toch weer uitspuwen. Er kan zelfs een tijd komen in ons leven dat wat we gekoesterd hebben, we het weer van ons wegwerpen. En dat was de gewassen zeug, terugkeren tot de wenteling in het slijk. Heren, daar waarschuwt uw woord ons ook voor. Maar dat zal toch nooit gebeuren met degene die waarlijk uw genade hebben mogen leren kennen. Het kan in hun leven wel donker zijn, het kan ook nog wel ver weg raken. En zij kunnen nog wel ver van u de Heere verwijderd raken. Maar Heere, u zult dan toch bewijzen dat u de werken uw handen niet laat varen. En dat u een David weer weet terug te brengen, langs welke voor hem vernederende en pijnlijke weg dan ook. En dat u anderen die afgeweken zijn toch ook weer wilt brengen in het rechte spoor. Doe het en laat de prediking van vandaag daar ook dienstbaar aan mogen zijn. Maar ook om de hoop te verlevendigen en het verlangen naar u en uw gemeenschap te versterken en de begeerte aan te wakkeren om u te mogen kennen zoals gij u in de Heere Jezus Christus wilt wegschenken aan verloren, schuldige zondaren. Heren, wilt u ons dan ook bijzonder in deze zondag van voorbereiding gedenken? We hebben vanmorgen uw woord mogen beluisteren en toen ging het over de woestijn, die dorre vlakte waar de dood heerst, en daarin tekent gij ons beeld. En zo is het met ons, zo is het met ons van nature, en zo is het helaas ook menigmaal na ontvangen genade. Wat is het nodig dat ge ons bezoekt met dat werk van uw geest, en dat u zo door dat werk van uw geest ook het andere genademiddel, het sacrament, nog tot zegen stelt in het leven van hen die u kennen. Heren, laat de boodschap van vanavond dan ook duidelijk mogen zijn en de weg mogen wijzen en van die enige weg tot zaligheid mogen spreken. En wilt gegeven, Heren, dat we het verstaan mogen, dat we het ter harte mogen nemen en dat wij ook in de week van voorbereiding met de boodschap van vandaag werkzaamheden zullen mogen kennen. Dat vraagt u toch. De mens dient zich te beproeven, Heren. Zijn we op de rechte weg of niet? We vragen u om uw zegen zo over de bediening van uw woord. Niet alleen hier, Maar ook overal waar het evangelie gebracht mag worden, mogen we u ook nu weer bidden, Heere, dat God deze dag uw koninkrijk nog zou willen uitbreiden. En dat ge alle die ge geroepen hebt om het evangelie te verkondigen, daartoe ook de bekwaamheid zoudt willen geven. Zegen gij ook degene die voor dat werk worden opgeleid. En zegen gij ook die naar dat ambt staan. We denken aan de admissie-examens die deze week gehouden zullen worden in Apeldoorn. Geef ons jonge mensen die geroepen zijn door u. En die bekwaamd zullen worden door u. En die toegerust kunnen worden tot het werk in de verkondiging van het evangelie en in al de dingen die daarmee samenhangen. Werk dat in onze tijd niet gemakkelijker geworden is, Heren, omdat er zoveel gaande is op wetenschappelijk terrein en op allerlei andere terreinen. Heren, er wordt veel gevraagd van hen die geroepen tot de dienst in het evangelie. Geef maar gedurig bekwaamheid en getrouwheid en laat uw gunst ook op die opleiding daar rusten en hen die ook de taak verrichten om die opleiding te verzorgen, wilt ge ze bekwaamheid en getrouwheid in dat alles schenken. We danken u ook, Heren, voor degene die onder ons als jonge mensen hun studie bekroond zagen en die verblijd mochten worden door de uitslag van het examen. Dat is ook van u. Laten ze het zo ook maar mogen zien, Heren, om niet te eindigen in zichzelf, maar om het u de Heere toe te schrijven dat ze van u de bekwaamheid gekregen hebben en het resultaat op hun werk. En als er zijn die teleurgesteld werden, moesten worden, Heere, wilt u hen dan ook uw rust geven en geven dat ze toch bemoedigd mogen voortgaan. Zo hebben we de reden om te bidden. Zo is er ook altijd weer reden om te danken. Mogen we het in oprechtheid en in waarheid doen, Heere. En laat wat onze lippen spreken ook de vertolking van de taal van ons hart mogen zijn. Opdat wij waarlijk in behoefte tot u mogen spreken en u bidden om uw genade. En opdat we ook in oprechtheid u de dank mogen brengen voor wat u waard zijt te ontvangen. Hoor ons, o God, in de wegneming van alle ongerechtigheden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu Psalm 143, het 6e, 7e en 8e vers. Ik hef mijn handen naar de hogen. Heer, doe mij spoedig ademhalen. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen. 6, 7 en 8 van Psalm 143. Gemeente, opnieuw dus een woord uit het 35e hoofdstuk van Jesaja, het hoofdstuk waarin de profeet onder beeldende taal de terugkeer van de ballingen aankondigt. Het heil dat de Heere daarin aan zijn volk bewijst. Beeld van de woestijn die zal bloeien. Beeld van de geest die zal worden uitgestort als water, zoals we dat op andere plaatsen in het woord van God en met name bij de profetieën geregeld weer terugvinden. Dat beeld van water waaronder de Heilige Geest verstaan moet worden. En die geest brengt leven, zoals het water in de woestijn leven brengt. Zoals het water in de woestijn ook zorgt voor vruchtbaarheid, zo doet de Heilige Geest dat ook. We lezen verder in dat hoofdstuk. En ik zei u vanmorgen al dat, naar mijn gedachte, inderdaad de profeet hier spreekt over de terugkeer uit de ballingschap. En dat wordt naar mijn gedachten ook heel duidelijk in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, waar onze tekst ook een deeltje van is. De ballingen komen terug, maar de weg van Babel naar het land van hun vaderen is een lange weg. Het is een weg ook door onbegaanbaar terrein voor een groot gedeelte, woestijnachtig gebied. Het is een weg waar ze zelf nooit over kunnen gaan in eigen kracht. Hoe moeten ze thuiskomen? Juist daar waar zo vaak helemaal geen weg lijkt te zijn. De Heere belooft dat Hij voor een weg zal zorgen. En als de Heere de belofte geeft dat de ballingen dus inderdaad via zijn zorg, via de weg die Hij aan hen besteedt, thuis zullen komen, dan zien wij ook in dit woord weer een verdieping, een andere laag die onder die bovenste laag ligt. De laag van de terugkerende ballingen die door de Heere geleid worden op een effe weg naar het land van hun vaderen. Daaronder ligt ook die laag van wat de Heere nu doet in het leven van de zijnen, als Hij hen brengt, om het nu even zo te zeggen, met het beeld uit Bunyan's Christenreis, uit de stad des verderfs naar de hemelstad, naar het nieuwe Jeruzalem. Ook die weg verzorgt Hij, geeft Hij, en op die weg leidt Hij en bewaart Hij en beveiligt Hij. Zo willen we het woord van onze tekst gaan lezen en dan uiteraard naar de gelegenheid van de tijd ook met het oog op de viering van het heilige avondmaal en de voorbereiding daaraan voorafgaande. Wat er in de eerste plaats van die weg gezegd wordt, dat is dat het een verheven baan en een weg zal zijn. Dat lijkt een beetje dubbel op, een verheven baan en een weg. Voor ons gevoel zijn die twee woorden synoniem. En dat is tot op zekere hoogte ook wel zo. Maar wat de Heere hier wil benadrukken is dat deze weg inderdaad een hele duidelijke, een kostbare weg is. Die gedachte ligt hierachter. Het is een verheven baan en een echte weg. Niet zomaar een paadje dat ontstaan is doordat er wel eens meer mensen langs dat pad gelopen hebben, zodat hun voetstappen ergens een soort paadje gebaand hebben. U herkent dat wel, dat als je geregeld mensen door een grasveld ziet lopen, nou dan groeit er op een bepaald moment op dat plekje geen gras meer, dan is daar gewoon een kaal stukje, dat is een paadje geworden. Maar zo'n weg, zo'n weggetje is het niet, waar onze tekst van spreekt. Het is een weg waar, om het nou maar eens even zo te zeggen in onze taal, waar de ingenieurs van weg en waterbouw bij geweest zijn. Waar de deskundigen bij geweest zijn. Waar maatregelen voor genomen zijn, opdat het een goede, opdat het een stevige, opdat het een betrouwbare weg zou worden. Dus geen onbeduidend paadje, maar, en dan denk ik maar weer aan de term zoals die in onze vertaling gebruikt wordt, een verheven baan, een hoofdweg. God leidt zijn volk niet langs zijpaadjes. God brengt ze niet binnen langs de achterdeur, maar hij leidt ze over de hoofdweg. Hij brengt ze over de koninklijke weg. Nou, misschien moet ik het zo wel vertalen. Er zal een koninklijke weg zijn. Dat gaat om de weg naar Sion. En hoe kom je nou in Sion? Hoe kom je nou uit die sterke stad van het verderf? Hoe kom je nou uit de ballingschap? Hoe kom je nu uit de ellende waar je door de zonde in terecht gekomen bent? Want de ballingschap was het, de ellende waar ze door de zonde in terecht gekomen waren. Hoe kom je daaruit? En langs welke weg kom je nu op je eigenlijke bestemming? De eigenlijke bestemming van een mens, dat had God toch met de schepping al duidelijk gemaakt, was dat hij met zijn schepper zou leven. En dat hij zijn schepper zou eren. En dat hij in gedurige gemeenschap met zijn schepper zou leven. En dat hij in die gemeenschap met zijn schepper het eeuwige leven zou beleven. Nou, dat is kwijt. Daarom zit je in Babel. Daarom ben je een balling. Dat is de ellende van ons verloren bestaan. Van dat woestijnleven. Maar hoe wordt dat nou anders? En dan zei ik al, de Heere smokkelt zijn volk niet binnen als hij ze in het land Kanaan in het hemelse paradijs brengt. De Heere heeft niet zo een paar sluipwegen waarlangs hij met hen optrekt, maar hij brengt hen daar langs de koninklijke weg. Hoe dan? Daar zijn deskundigen bij geweest, bij het aanleggen van die weg. Mag ik het zo zeggen? Daar is de grote deskundige, de Heere Jezus Christus zelf bij geweest. God heeft die weg uitgedacht. En Christus heeft die weg gelegd. Het is de weg die hij ingewijd heeft met zijn bloed. Het is de weg die hij zelf is. Horen we hem niet in het evangelie zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven? En maakt hij niet duidelijk dat er maar één weg is tot God en tot de herstelde gemeenschap met God? En dat is via hem, door hem, langs die weg die hij zelf is. Moet een mens tot God gaan. En zo ligt daar nu die weg, ingewijd door het bloed van de Heere Jezus. En wat doen mensen? Wat doen mensen, ondanks dat het in het evangelie zo duidelijk wordt verkondigd, dat er maar één weg is, dat er maar één naam tot zaligheid is, dat er maar één middelaar Gods en der mensen is. En iedere keer lees je daar in de schrift dat telwoord één, één naam. Eén middelaar Gods en der mensen. Wat doen mensen? Andere wegen proberen. Buiten de Heere Jezus om. Proberen zalig te worden. Buiten dat offer van Christus om. Zichzelf in de gunst van God terugbrengen. Herkent u dat in uw eigen leven ook? Probeert u dat? Hebt u dat geprobeerd? Om langs de weg van eigen werken, eigen vroomheid, reformatie, uzelf aangenaam te maken in Gods ogen. U hebt wel eens over uw zonden getreurd. Hebt u daar heimelijk een grond van gemaakt? U hebt wel eens het woord van God mogen lezen als met nieuwe ogen. Hebt u daar een grond van gemaakt? U hebt uw zonden wel eens eerlijk voor God mogen belijden. Hebt u daar een grond van gemaakt? Dan zoekt u het buiten die ene, die verheven baan, die koninklijke weg om. Wij wassen met onze tranen onze zonden toch niet af. En met onze bekering, als die er al mag zijn, maken we onze schuld niet teniet. Die betalen we daar toch niet mee. Bekering is niet meer dan onze schuldige plicht. En gehoorzaamheid aan Gods geboden is niet meer dan onze schuldige plicht. Maar je verzoent er niets mee. En je verdient er niets mee. En je komt er niet mee tot de kennis der zaligheid. Ook al zouden we misschien wel willen dat het zo zou kunnen. Want de mens zoekt toch eigenlijk altijd langs zo'n zijpaadje binnen te komen. En anderen, die hebben wel eens aandoeningen gehad en die zijn wel eens geraakt geweest. En die hebben wel eens het een en ander meegemaakt zo. En ze hebben de keus gedaan. En ze hebben belijdenis afgelegd. En ze steunen daarop. En weer anderen zeggen, ja, maar ik ben toch al van mijn kinderjaren af, van mijn eerste prille levensbegin al in het verbond opgenomen. En de Heere heeft me die belofte gegeven en die beloften zijn toch waarachtig en getrouw. En ze steunen daarop alsof dat genoeg is. Dat zijn allemaal zijpaden. Ik zeg niet dat het niks betekent en dat het allemaal nutteloos is, die dingen. Maar het zijn zijpaden. De Heere brengt zijn volk alleen langs de koninklijke weg. Dat is de weg van het bloed van Golgotha. De weg van het offer van de Heere Jezus. Zo ligt die weg er. En waarom is dat nou de enige weg? Omdat dat de enige weg is die aan Gods normen beantwoordt. Als er een weg aangelegd moet worden, dan moet die aan bepaalde voorwaarden voldoen. En vandaar dat er researchwerk gedaan zal worden ten aanzien van de gesteldheid van de bodem enzovoort enzovoort. En vandaar dat er deskundigen bij moeten komen. En als het gaat om de weg tot de zaligheid, gemeente, dan mag u dat ook wel doortrekken. Dan moet er inderdaad een weg gelegd worden die aan alle kanten deugt. Niet een weg die gaat verzakken. Niet een weg die gaat breuken gaat vertonen. Niet een weg die straks ondeugdelijk blijkt te zijn. Zodat je erop vertrouwd had, terwijl je toch teleurgesteld uitkomt. Omdat die weg in één keer ophoudt of wat dan ook. Maar dan moet die weg van begin tot eind, vanaf de stad des verderfs tot het koninkrijk der hemelen, tot de stad die fundamenten heeft, deugdelijk zijn. En dat is beantwoorden aan het recht van God, dan moet er onder die weg een rechtsgrond liggen. Dan moet het een weg zijn die rust op de rechte verhouding, de rechtvaardigheid Gods. En dan moet God ook uitgesproken hebben dat die weg in zijn ogen en naar zijn normen gemeten waarlijk deugt. En zo'n weg is er, maar zo'n weg is er maar één. En van die weg getuigt ook het avondmaal. Trouwens, je mag ook met de enige verandering van het beeld zeggen dat aan die weg ook de avondmaalstafel staat. Alleen aan die weg dus, waar het om Christus gaat. En waar het de avondmaalganger ook om Christus te doen is. En waar hij zijn toevlucht mag zoeken bij die enige zaligmaker. Waar hij in de armoede van zijn zondaars bestaan, leert schuilen achter dat bloed. En als dat nou de hartelijke begeerte geworden is, en als we dat bloed en dat offer en die gerechtigheid van die enige zaligmaker in ons leven nodig gekregen hebben, dan zegt de Heere aan die tafel, langs die weg die hij zelf gelegd heeft, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Maar dan is er vervolgens, en dat laat onze tekst ook weten, en daar valt ook nogal wat accent op, dan is die weg ook de heilige weg. Ik lees u de tekst nog een keer, al daar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. En dan wordt daar nog aan toegevoegd, en dat hoort ook bij deze gedachte, de onreine zal er niet doorgaan. Nee, want het is een heilige weg. Die gedachte, die komt overeen met wat er in de oudheid wel meer was. In Egypte heb je twee plaatsen Luxor en Karnak, zo een stukje naar het zuiden in Egypte, allebei aan de Nijl gelegen. En dat waren vroeger twee heilige plaatsen. Er werden ook wel processies gehouden van de ene tempel die in Luxor stond naar de andere tempel die in Karnak stond. Maar daarbij was de regel dat als je ceremonieel onrein was, dan mocht je er niet in meelopen. Dan was die weg verboden terrein. Alleen mensen die rein waren, die hadden daar toegang en die hadden daar permissie. Nou, zo is het nu ook op deze weg. Er is een heilige weg. En het heilige karakter van die weg moet ook bewaard blijven. Vandaar dat de Heere zegt, het is niet een weg voor iedereen. Niet voor de onreinen. Het is een afgezonderde weg voor een afgezonderd volk. En wie zijn dan de onreinen? De onreinen zijn eigenlijk mensen die niet gelijkvormig zijn aan Gods heilige wil. De onreinen zijn zij die zondaar zijn. U zegt maar, als dat zo is, dan kan niemand erop lopen. Want iedereen is een zondaar. En iedereen is dus onrein. En iedereen is dus buitengesloten. Ja, wacht even. Dat is in beginsel waar. Principieel is dat waar. Er is er niet één die het recht heeft om op die weg te gaan. Er is er niet één. Oh, er is er niet één zelfs die het begeert om er op die weg te gaan. Van nature, dan is iedereen toch tevreden in de stad des verderfs. Dan taal je er toch niet naar om eruit te komen. Dan taal je toch niet naar geluk, echt geluk en vrede met God. Maar als het nou eens zo geworden is in ons leven dat die zonde ons een last geworden is. En dat we zuchten onder de ballingschap als gevolg van de zonde. Als we het nou eens in ons leven hebben ontdekt dat de zonde scheiding maakt tussen God en ons. En als God op de een of andere manier langs de weg die hij zelf uitgedacht heeft, ons eens een keer zicht geeft op de noodzakelijkheid van de vrezen des Heren. Als hij dat eens in onze ziel afdrukt. En als hij er ons is toe beweegt om die vrezen des Heren te gaan betrachten en te gaan zoeken. Dan is een mens niet een reine in één keer. Maar dan ligt er wel een wezenlijke verandering in zijn leven. Dan is die geest waar we het vanmorgen over hadden toch wel aan het werk gegaan. En dan is er in beginsel toch wel door dat werk van de Heilige Geest leven gekomen aan zo'n dode ziel. Dan is er toch door het werk van die geest de uitgang van het hart gewijzigd. En dan gaat zo iemand nu naar God vragen en naar de gemeenschap met de Heere uitzien. Ben je dan rein? Ja, als het gaat om de volmaakte reinheid, dan niet. Als het gaat om het afgestorven zijn aan alle zonden, dan niet. Als het gaat om een volkomen gehoorzaamheid en gerechtigheid, dan niet. Dan zal een mens, als hij zichzelf zo weer leert kennen, zich ook steeds weer voor de Heere moeten verootmoedigen en schuld moeten belijden. Maar van God uit gezien, daar waar hij het goede werk begonnen is, daar zegt hij niet alleen maar, zalig zijn de armen van geest. Niet alleen maar zalig zijn die treuren. Niet alleen maar zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Daar kunnen ze zich misschien nog in herkennen. En soms kunnen ze, als ze er geloof bij ontvangen, nog wel eens geloven. Ja, Heere, u hebt me zo gemaakt, arm van geest, treurend, hongerend en dorstend naar de gerechtigheid. Maar van diezelfde mensen, die zichzelf zo hongerig leren kennen, en die soms zoveel verdriet en leed over hun zonde dragen, zegt de Heere, ook in die serie zaligsprekingen, zalig zijn de reinen van hart. Toch in zijn ogen rein, omdat hij ze in Christus aanzien. Als ze door Gods geest zijn aangeraakt en op dat pad des levens gebracht zijn, dan zijn ze zijn eigendom in feite al. En dan zijn ze door die zaligmaker overgenomen. En omdat zij in hem zijn, daarom ziet God hen toch als reinen van hart. Er is zoveel verschil hoe het in ons leven geworden is. Of het nog is zoals het van nature was, of dat het goede werk van Gods genade in ons begon. En dan is er inderdaad verschil tussen een varken en een meisje. Ja, dat begrijpt u ook wel, maar ik bedoel het in die zin. Als het meisje een nieuwe jurk gekregen heeft en ze is er blij mee. En ze loopt op straat te wandelen en ze passeert een plas, een modderpoel. En er rijdt een auto langs en die spettert een hoop van dat vuil tegen haar jurk. Dan gaat ze huilend naar huis. Tegen haar moeder te vertellen wat er gebeurd is. En ze heeft verdriet over die vuile jurk die ze zo mooi vond en waar ze zo blij mee was. Maar een varken gaat er graag naartoe, naar die modderpoel. Die heeft daar zijn element. Die voelt zich daar thuis. Dat is het verschil tussen rein en onrein. Dat meisje is ook onrein. Die jurk is ook vuil. En toch is vanwege het verdriet dat er overkomt. En vanwege het beklag dat ze bij haar moeder gaat doen. Tegelijkertijd daarin bewezen dat ze het zo niet wil. Terwijl dat varken daar zijn plezier in beleeft. En zo is het nou geestelijk ook. Je hebt mensen die vuil zijn. Dat de modder van de zonde tegen hen opspat. En misschien ook wel omdat ze in een onbewaakt ogenblik de modder van de zonde weer eens gezocht hebben. En misschien ook wel omdat ze onbedachtzaam de herder uit het oog verloren hebben. Maar worden ze er weer aan herinnerd en laat de Heere het hen zien. En voelen ze het in hun binnenste dat zonde vervreemd van God. En dat ze ook niet weten hoe ze terug moeten komen. En dat zij die vuile moddervlekken van de zonde niet kunnen afwassen. Dan is daar in hun leven toch die begeerte. Heere, maak me toch eens anders. Ik wil dit niet meer. En waarom willen ze dat niet meer? Omdat ze lust gekregen hebben in gerechtigheid. En omdat ze eerbied gekregen hebben voor God. En omdat ze eerbied gekregen hebben voor de wet van God. En daarom kunnen ze het in de zonde en in de beleving van de zonde niet uithouden. En kunnen ze niet in allerlei opzichten met de wereld meedoen. Zoals zo'n onreine wel kan. Zo'n varken die dit element heeft in de vuilheid. Zo zegt de Heer het toch in zijn woord. Laat ik uit het Nieuwe Testament mogen citeren uit bijvoorbeeld de eerste brief van Johannes, in het derde hoofdstuk. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Dan volmaakt hem gelijk wezen. Dan volmaakt, rein, heilig zijn zoals hij heilig en rein is. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Dat is het vooruitzicht dat hen streelt. Dat is de blijdschap die hen voor ogen gesteld wordt. Maar hoe dan nu? Dat straks. Maar hoe nu? En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die deze verwachting mag kennen, die daardoor het geloof zicht op gekregen heeft, een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Gelijk hij rein is. Denk aan wat we in het formulier gelezen hebben vanmorgen. Ik heb vanmorgen wat benadrukt ten aanzien van dat eerste stuk van de zelfbeproeving. Mag ik nu eens dat derde stuk benadrukken, wat in het formulier staat. Dat een iegelijk zijn geweten ook moet onderzoeken of hij dit waarachtige voornemen heeft. Om van nu voortaan in vrede met God en zijn naaste te leven. Dat is ook een van de vereisten in het stuk van de voorbereiding. Dat is ook een van de dingen die er dient te zijn in het leven van de godvruchtige en de ware avondmaalganger. Dat wij een vermaak in de wet Gods kregen. En dat dat onze lust is om de Heere te dienen en te vrezen. En bang te zijn van de zonde. En van de besmetting van de zonde. En van alles wat ons van God en van de gemeenschap met God aftrekt. En er is zoveel gemeente dat daarop uit is. Er is in onze tijd zoveel waardoor een mens van dat heilen, die heilige weg kan worden afgetrokken. En er is ook zoveel waardoor mensen gaan geloven dat ze op die heilige weg zijn, terwijl ze nooit veranderd zijn, onreinen zijn gebleven. En dat komt ook wel eens openbaar, soms niet, maar soms komt het ook wel eens openbaar. En dan zie je de zeden losser worden. En dan zie je dat de mensen makkelijker gaan leven. En dan zie je dat voor vele zonde geen zonde meer is. En dat allerlei verkeerde dingen uiteindelijk toch een beetje goed gepraat worden, met welk argument dan ook. En dan zie je dat ook de stijl verdwijnt. Ik weet wel, dat is niet zaligmakend. Maar we zullen toch in de kerk des Heeren, in het huis Gods, een bepaalde stijl bewaren. Ik zie velen van u in een overhemd zitten en zonder stropdas. Nou, dat is mijn best, want het is warm. Het is hier bovenop nog warmer dan beneden, denk ik. Maar goed, maar zo toch geen avondmaal vieren. Je gaat toch naar de koning aan zijn tafel. En dan zijn we er toch op gekleed. Dan hebben we toch ook een bepaalde stijl die we in acht nemen en waar we respect voor tonen, wat de Heere toch waardig is. We hoeven tegenover de Heere, de koning der koningen, ons toch niet casueler te gedragen dan tegenover onze koningin. Laat het toch zo niet zijn dat we meegaan op de stroom van deze tijd, waarin zoveel dingen die waarde hadden en die waarde dienen te hebben al meer kwijtgeraakt worden. En vooral gemeente, laten we ons toch ook niet wijs laten maken door allerlei theorieën die vandaag verkondigd worden, dat het zo precies niet meer hoeft. Er is een heilige weg. En die is voor mensen die in beginsel deel kregen aan de heiligheid. U zegt, maar dan kan ik niet gaan. Ik hoop dat u dat echt beleeft. Dat u niet kunt gaan. Want wie kan er nou wel gaan? Wie kan er nou echt wel gaan aan het heilig sacrament deelnemen? Wie die zichzelf eerlijk heeft leren kennen. Wie zou de vrijmoedigheid hebben? Waar zou die aan ontlenen? Waar haal je dat vandaan? De moed om aan de tafel van deze heilige koning te gaan zitten. Gemeente, dat moet ook een onmogelijkheid zijn voor ons. Opdat God uitkomst zal geven. Het is ook een onmogelijkheid om door de enge poort binnen te gaan. Dan moet je zoveel verliezen. Het is een onmogelijkheid om op de smalle weg te gaan. Daar kan niks mee door. En zo legt God toch die weg. En zo handhaaft hij hem. Je kunt die weg wel breder willen maken en die poort ook wel een beetje uit elkaar proberen te drukken. Maar dat baat niet. Deze weg is voor de heiligen. En wie zijn die heiligen? Nou, ik wil daar twee antwoorden op geven aan de hand van Jesaja 35. Dat zijn degenen die in vers 5 en vers 6 aangeduid worden als blinden, doven, kreupelen en stommen. Invaliden. Mensen die niet mee kunnen. Mensen die niet zien kunnen. Mensen die niet spreken kunnen. Mensen die niet lopen kunnen. Mensen die aan alle dingen gebrek hebben. Maar er is wat met hen gebeurd. En wat is er met hen gebeurd? Dan kom ik bij vers 9. Wie lopen erop op die weg? De verlosten des Heren. God heeft die blinden opgezocht.
En de zaligmaker is tot die stomme gekomen. En die kreupele die heeft toch leren lopen door het wonder van Gods genade. Dat zijn ze. En zo zijn ze in beginsel verlost. Ze hebben het bloedteken aan zich. Het teken van het bloed van het lam. En zo zijn ze de Heere toegewijd. En zo zoeken ze hem te behagen. Nee, ik zeg nogmaals, dat is allemaal niet in de volmaakte zin van het woord aanwezig. We hebben in onze catechismus ook die uitdrukking, zondag 44, dat de Allerheiligste niet meer heeft dan een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Maar al laat dat dan zo zijn, er staat ook nog dit, dat ze toch beginnen naar al de geboden Gods te leven. Nou gemeente, hoe staat het met die dingen? Misschien dat dat niet altijd zo benadrukt wordt in een preek waarin voorbereiding gedaan wordt, dat er misschien wel eens meer op dat eerste stuk accent gelegd wordt, of op dat tweede stuk, de noodzakelijkheid van het geloof in de Heere Jezus Christus en het schuilen achter zijn bloed. En dat is ook allemaal waar, dat is ook allemaal volkomen terecht. Maar dat laatste deel, dat derde deel, laat ik het u nog maar eens een keer mogen lezen, omdat we het nog een keer zullen horen, want het is van groot gewicht. Als het avondmostformulier daar onder andere ook dit zegt. Ten derde onderzoeken niegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Zodat God naar mijn leven kijken kan. Voor zijn aangezicht wandelen, zoals God dat tegen Abraham zei, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, dan moet je uit gaan rukken en uit gaan roeien uit je leven. Al die verkeerde zaden, al die verkeerde planten die er in die woestijn groeien, vijandschap, haat en nijd van harte afleggen. En zo een ernstig voornemen hebben om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met de naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn. De reinen van hart. Zoals dat meisje dat huilend naar huis vluchtte, omdat de jurk zo vuil was. En omdat ze dat niet wilden. Zo met al die smetten en die zonden die er nog zijn overgebleven. Maar tegen onze wil overgebleven zijn. Naar die zaligmaker vluchten, naar die fontein van zijn bloed. En zo al die boze lusten die nog zo vaak ons parten spelen en de kop opsteken. Doden, dood dan uw leden die op de aarde zijn. In de kracht van Gods geest en met de hulp van zijn genade. En dan, die weg waar onze tekst van spreekt, is ook nog een duidelijke weg. Hoe moet ik dat verder omschrijven? Er staat namelijk, deze weg zal voor deze zijn. Die deze weg bewandelt, zal zelfs de dwaas zal niet dwalen. Dat is misschien een beetje moeilijk, de vertaling. Het is ook niet heel eenvoudig, niet direct doorzichtig hoe dat nou precies bedoeld is. Ik denk dat ik het zo zou willen lezen. De onreine zal er niet doorgaan, maar deze weg zal voor de pelgrims zijn die op deze weg wandelen. En zo dat zelfs de dwazen daar niet zullen dwalen. Nou laat ik dat dan als derde kenmerk een duidelijke weg mogen noemen. Niet zoals dat in de woestijn vaak gebeurde, dat er wel eens een pad lag ergens, maar dat er door sneeuw, door zandstormen, allerlei zand over die weg heen gewaaid was, zodat je nog niet wist waar je lopen moest. En zodat eerst dat zand allemaal opgeruimd moet worden en je dan pas die weg weer zien kunt. Nee, nee, zo is Gods weg niet. De weg die de Heere geeft in zijn woord, de weg die de Heere Jezus legt in zijn bloed. Dat is een duidelijke weg. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Daar hoef je niet eerst een speciale opleiding voor gehad te hebben. Dan moet je natuurlijk wel ijverig in het woord lezen. En de schriften onderzoeken, omdat die het zijn die van Christus getuigen. En alleen door die woorden Gods kun je wijsgemaakt worden tot zaligheid. Maar ik bedoel, je hoeft er nou niet eerst oude talen voor te leren. Hebreeuws en Grieks. En je hoeft er niet eerst, ik weet niet hoeveel dogmatieken voor doorgewerkt te hebben. Je mag aan de hand van dat woord dat de Heere gegeven heeft. En aan de hand van de verkondiging van dat woord duidelijk die weg gaan zien. Begrijpen we dan alles? Nee, zo is het niet bedoeld. Zo bedoelt dat woord van God het hier niet. Dat we in één keer zicht krijgen op alles in de Bijbel en dat dat allemaal ineens helder is. En dat we ook de raadselen, de geheimenissen kunnen doorgronden. En dat we hele duistere delen van de profeten en van de openbaring ook ineens helemaal kunnen uitleggen. Je kunt die mensen die dat allemaal zo makkelijk doen een beetje beter wantrouwen. Want er blijven veel dingen die de Heere verborgen houdt en die hij pas gaat openbaren op zijn tijd. Maar als het gaat om de vraag, wat moet ik doen om zalig te worden? Als het gaat om de vraag, hoe word ik met God verzoend? Als het gaat om de vraag, wat moet een mens nou eigenlijk geloven? En wat is geloof? En hoe kom ik aan geloof? Als het gaat om de vraag, wie is de zaligmaker en hoe is hij en wat doet hij en wat doet de Heilige Geest? Gemeente, dat zijn dan allemaal vragen waar de Heere een heel duidelijk antwoord op geeft. En we hoeven ten aanzien van het antwoord op die vragen niet in het onzekere te verkeren. Gelukkig niet. Zelfs een reiziger die dwaas is, hoeft op die weg nog niet te dwalen. Wat een troost. Wat een troost als je jezelf nou leert kennen als zo'n dwaze. Als zo iemand die het nooit goed doet. Als zo iemand die al zo vaak verkeerd uitgekomen is. En zonde maakt ons ook tot dwazen. Maar nou legt de Heere zo'n weg. En die maakt hij zo duidelijk en hij zegt dat zo eenvoudig dat zelfs zo'n dwaas nog niet hoeft te verdwalen. Het is veel eenvoudiger als dat veel theologen ons willen laten geloven. Het is veel eenvoudiger als dat veel dominees hun gemeente duidelijk proberen te maken. Er is heel veel prediking die het alleen maar ingewikkeld maakt. Maar de weg die de Heere geeft is een weg waarop dwazen zelfs ook thuiskomen. Als ze, en daarom voegde ik dat woord daarin, als zij maar op die weg zijn, als ze maar permissie gekregen hebben om op die weg te zijn, als ze maar pelgrims geworden zijn, als ze maar uit die stad des verderfs leerden vluchten, en als ze maar belang kregen bij die hemelstad, en bij de God, bij de koning van die hemelstad. Zulke komen niet om. Daar zal de Heere zelf voor zorgen. En dan geeft de Heere ze gedurig ook wel onderwijs. Ja, zeker als ze met hun verstand te raden gaan. Als ze naar al die dingen die hen soms nog kunnen verwarren in het woord van God. Naar een oplossing zoeken. Als zij gaan redeneren. Dan komen ze er verkeerd mee uit. Maar als zij doen wat het woord van God zegt en wat je in de profetie van Jesaja ook zo menigmaal tegenkomt. Juist als het gaat om mensen op weg van Babel naar Sion. Als ze zich maar laten leiden. Ik zal de blinden zelfs leiden in de weg die ze niet geweten hebben. O gemeente, dan gaat het niet verkeerd. Dan kom je niet verkeerd uit. Als God de leiding in je leven heeft genomen. En als je het met de God die je leven leidt eens geworden mag zijn. Als je tegensputtert en als je oneens bent met hem. Dan doe je jezelf schade aan. En dan berokken je je ziel opnieuw schade en ellende. Maar als een mens mag doen wat er 365 keer in de Bijbel staat. Volg mij. Als een mens dat mag doen, dan komt hij niet verkeerd uit. Als we onze treden mogen zetten in zijn spoor, hij die voorop gaat, als de leidsman, de overste leidsman en de voleinde des geloofs, dan hoeft de mens niet bang te zijn dat hij toch nog een keer op een zijspoor terecht zal komen en daarin zal omkomen. En al zou hij op een zijspoor terechtkomen, en Bunyan tekent dat in de christenreis, dat dat wel eens gebeuren kan, en dat er dan allerlei moeite gaan komen, en dat het dan heel moeilijk is om weer terug te komen, maar ze komen wel weer terug. Want hij is zo getrouw als sterk, en hij zal zijn werk voor hen voleindigen. En met die belofte in het hart mogen zij het gebed op de lippen nemen. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Bent u op die weg? Heb u al ontdekt hoe eenvoudig het is? Niet als u zelf moet gaan geloven, maar als de Heer het te geloven geeft. Niet als u zichzelf moet gaan bekeren, maar als de Heere de lust naar de zonde toe dood, de doodsteek geeft. En als de Heere honger en dorst in het hart legt naar zijn gemeenschap. Hebt u toch ontdekt hoe eenvoudig het dan is om achter de Heere aan te komen? Hebt u ook ontdekt hoe moeilijk we het onszelf vaak maken? Deze weg is de weg waarop de dwaas zelfs niet dwaalt. Bent u op die weg? Zoekt u ook in die weg te gaan en op die weg te blijven? Of moet u zeggen, ik ben verdwaald? De dwaasheid in mijn leven heeft toch weer de overhand gekregen. Ik ben toch een zijpad ingeslagen. Zoals Christen in zijn ontmoeting met Demas. Demas die een zijweg opsloeg naar de zilvermijn. En ik kwam om. Zoals Christen zelf ook op de betoverde grond een dwaalweg insloeg. Dat die weg korter en makkelijker leek. En wat een moeite heeft hij gehad. Een kasteel van de reus wanhoop. En wat is hij aan de rand van de wanhoop geweest. Maar dankzij de trouw van zijn genadige God komt zo iemand toch niet om. Bent u op een dwaalweg terechtgekomen? U weet niet hoe u terug moet. Zeg het dan eerst maar eens eerlijk tegen de Heere. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedachte herder heeft verloren. Is het uitzicht weg? Is het vertrouwen weg? Is de vrijmoedigheid misschien ook weg? De vrijmoedigheid in het naderen tot God? De vrijmoedigheid om de dood des Heeren te verkondigen misschien ook? Laat het u op de knieën brengen. Deze God die het goede werk begint. Hij laat het niet halverwege liggen om het dan te laten liggen en er nooit meer op terug te komen. Maar hij die zo getrouw als sterk is, zal het voor al de zijnen voleindigen. En zo leidt hij ze naar Sion en zo komen ze toch thuis. Ondanks alle gevaren die ze op die weg ook nog een keer bedreigen. Daar geeft het volgende vers bijvoorbeeld aandacht aan. Maar de Heere heeft ook die gevaren in de hand en hij beteugelt ze, hij bedwingt ze. Het is, en laat ik dat er dan maar even bij nemen, het is ook nog een veilige weg. Die verheven baan, die heilige weg en die duidelijke weg is ook nog een veilige weg. Want er zal geen leeuw zijn en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, nog al daar gevonden worden. De Heere leidt al die reinen van hart naar de vervulling van de belofte. En de vervulling van die belofte is, zij zullen God zien. En dat kan wel eens wezen aan zijn tafel. Dat kan zeker zo zijn en dat zal zeker zo zijn als zij door de dood heen mogen ontwaken aan de andere kant van de dood. Zij zullen God zien. Een verzoend God. Een God die ze hier op aarde zo ook al hebben leren kennen. En op wie ze hebben leren hopen. En die God zorgt voor hun veiligheid. Wat er ook aan gevaren zal komen. En wat hun leven ook zal bedreigen. En als er nou toch nog eens een leeuw op die weg is. En als die leeuw brult. En als die leeuw schrik aanjaagt. En als de vorst der duisternis als een briesende leeuw rondgaat om te verslinden. Denk maar weer aan Christus pelgrimsreis. Dan komt hij er op een gegeven ogenblik ook nog achter dat die leeuwen aan de ketting liggen. Dat die ook niets meer kunnen doen dan waartoe God ze permissie geeft. En meer niet. En God geeft ze nooit permissie, die beesten, om de reinen van hart en de hongeren en dorstenden naar de gerechtigheid te verslinden. Of enig kwaad te doen. Ze kunnen er bevreesd door zijn. En die bevrees die kan hen alleen nog maar dichter naar de herder toe brengen. Naar hun heiland toe drukken, toe drijven. Maar hij zorgt voor de veiligheid. En dat mag in de week van voorbereiding soms ook wel eens ervaren worden. Als er nogal wat tegenop kan komen. En als de vorst der duisternis en die hoeft niet eens lang te zoeken. Maar zomaar ineens een greep kan doen in ons leven en ons te vuile plekken aan kan wijzen. En tegen de ziel kan zeggen, en hoe verklaar je dat dan? Is dat dan in overeenstemming met de vreze Gods? Is dat dan in overeenstemming met een leven met de Heere? Dan kunnen ze benauwen, die bozen, die tegenstanders. En dan kunnen ze uiteindelijk je nog ook met stomheid slaan, want je geweten moet ze nog gelijk geven. Maar dan blijft de Heere voor al de zijnen toch de waarachtige, als hij zegt dat hij hen beveiligt. En ze mogen toch gezeten zijn in de schaduw van de Almachtige. En zo geeft hij toch te beleven, na het zure het zoet, en na de onrust de vrede, en na de strijd de rust des gemoeds. Gemeente, dat is de weg. En langs die weg staat de avondmaalstafel. En alleen zij die op die weg gaan, zij die achter dat bloed van Christus hun schuilplaats zoeken, zij indien die in de gerechtigheid Gods hun vermaak hebben, die de zonde leerden mijden en vlieden, die rein van hart geworden zijn, al zijn ze dan dwazen, en al zijn ze onkundigen, en al zijn ze in zichzelf zwak en net zo week als water. Maar voor zulken is er die weg. En voor zulken is er langs die weg ook het middel tot versterking van het geloof. Amen. Wij zingen uit de 35e psalm het eerste vers.
Thank you.
samen danken. Heren, wij danken u dat er een weg is. En dat u die gelegd hebt. Dat u het ook niet aan ons hebt overgelaten om een weg uit te denken, maar u hebt het al zelf gedaan. U, de drie enige God. En u kan een mens zalig worden, Heren. En zij die op die weg zijn, zullen ook zalig worden. Want u brengt ze erop. En u staat voor uw eigen werk in. We danken u ervoor dat langs die weg uw beloften worden vervuld. En dat uw woord waar wordt. En dat gij de trouw bewijst. We danken u er ook voor, Heren, dat langs die weg de middelen der genade worden uitgedeeld. En dat er aan die weg ook de tafel van het verbond staat. Langs die koninklijke weg, gij Heren, die gij zelf gelegd hebt. Langs die heilige weg, waarop gij de reinen doet wandelen. Langs die duidelijke weg, waar de dwaas zelfs niet dwaalt. Langs die veilige weg, waarop geen leeuw verscheurt. Heren, en nu bidden wij van u dat bij het begin van deze voorbereidingsweek we maar veel over die weg mogen mediteren. Beginnend bij dat bloed van de Heere Jezus Christus en voor wie dat nou gestort is. En wat dat nou doet in het leven van verloren zondaren die er deel aan mogen ontvangen. Om dan zo ook te overdenken, Heere, datgene wat gij zegt van de wandelaars op die weg. Wie er wel en wie er niet op horen. Wie er wel en wie er niet een plaats kregen. Om zo onszelf ook te beproeven, of dat inderdaad ook aanwezig is in ons leven. Zo ons geweten onderzoeken, of wij van harte begeren, de zonde te mijden en te vlieden, en in uw wegen te gaan. U de Heere aan te hangen, te betrouwen en liefhebben, en de wereld te verzaken. Onze oude natuur te doden, en in nieuw godzalig leven te wandelen. Heren, dan moeten we tegen verschillende dingen duidelijk nee zeggen. Dan moeten we er ook soms heel krachtig onszelf van losrukken. Dan moeten wij het kwaad dat er in ons leven is in uw kracht ook leren uitroeien. En dan moeten we de zondige begeerten en de neigingen gaan kruisigen. En dat is geen gemakkelijk werk en dat is ook geen pijnloos werk. Maar het is wel nodig, Heren. Zal het voor u kunnen bestaan? O, wij kunnen het nooit. In eigen kracht. En degene die waarlijk zichzelf leerde kennen. Ze zullen de eerste zijn om te belijden. Dat in allerlei opzichten ze altijd aan de verliezende hand zijn. Maar gij zijt de getrouwe, o God. Geef gij dan maar meer lust tot heiligheid. Meer liefde tot u en tot uw dienst. En meer vrees voor alles wat van u verwijderd en van u gescheiden doet leven. En laten we zo de weg zien. Duidelijk, zoals gij die gelegd hebt. En laten we het ervaren, Heren, dat als gij het werk doet, het zo eenvoudig is. En dat we dan ook alleen maar hoeven te volgen. We bidden van u, als er bestrijding zou komen in de komende week. Als er aanvechtingen zullen zijn. Als de leeuw brult. Als de leeuw die verderf brengt, ons benauwd en aanvecht. Heren, wilt gij dan uw handen, wilt gij dan uw vleugels beschermend over al de uwen uitbreiden? En wilt gij ervoor zorgen dat we niet versagen, dat we niet wanhopig worden, dat we de moed niet verliezen, maar dat we met Paulus mogen zeggen, zo hebben wij altijd goede moed, omdat gij voor uw eigen werk instaat. Heren, zo gaan we naar de avondmaalzondag toe leven. En laat iedereen het serieus nemen, o God. En laten wij ons voor uw heilig aangezicht terecht mogen beproeven, om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het vierde vers, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. 84, het vierde vers. Thank you.
Acht met uw God zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.